De vorige keer, broeders en zusters, waren wij inderdaad toch al even in Ezechiël 38. Maar vanuit vers 17 zijn we uitgeweken naar Jesaja hoofdstuk 10 en 11. En daar zijn we min of meer in blijven steken, als ik het zo eens mag zeggen. Want in Ezechiël 38 vers 17 wordt althans in de vertaling in vragende vorm gezegd: zijt gij die van welke ik in verleden dagen gesproken heb door de dienst mijner knechten, de profeten Israëls, die in die dagen geprofiteerd hebben, jaren, dat ik u tegen hen zou aanbrengen, dat jarenlang, dat lang zou ik maar weer weglaten. Ik denk dat het eerder betekent dat ik u tegen hen zou aanbrengen na vele jaren. En dat dat de goede lezing van de tekst is. Maar het doet nou ook niet zoveel ter zake. Waar het maar om gaat is dat op deze plaats verwezen wordt naar andere profetieën, waar dezezelfde gebeurtenissen als beschreven hier in hoofdstuk 38 ook vermeld worden. En de enige schriftplaats die ik met zekerheid, stellige zekerheid moet noemen dan, is natuurlijk Joël, het hele boek Joël. Maar eventueel ook Jesaja 10, waar dan gesproken wordt over de Assyriër, maar waar over het hoofd van de koning van Assur heen blijkbaar gesproken wordt over dezelfde gebeurtenissen als hier vermeld. En dus inderdaad over Gog, of hoe ze allemaal maar mogen heten. Maar we laten dat nu maar weer voor wat het is en nemen de draad weer op in Ezechiël hoofdstuk 38. Waar dan nog steeds gesproken wordt, niet over de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Die komen eigenlijk pas wat uitgebreider, of althans wat duidelijker, naar voren in hoofdstuk 39. Maar hier gaat het in de eerste plaats om gebeurtenissen die zich zouden afspelen na de 1000 jaren, uitlopend op de jongste dag. Dat blijkt trouwens ook wel wanneer we nu de laatste versen van dit hoofdstuk doornemen. Eigenlijk zal we daar meteen naast moeten leggen de laatste verse van hoofdstuk 39. En dan is het verschil des te duidelijker. Want in hoofdstuk 39 gaat het duidelijk over de aanvang van de 1000 jaren. Met daarbij een terugblik op de tijd waarin de Heer zich verborgen had voor Israël en zo verder. De tijd waarin wij leven dus. Maar in hoofdstuk 38 loopt het daar helemaal niet op uit. Het loopt uit op een oordeel over zelfs de gehele schepping. Maar we zullen dat lezen. Want vanaf vers 18 lees ik dan: maar het zal geschieden te dien dagen, ten dagen als Gog tegen het land Israël zal aankomen, spreekt de Heere, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opkomen. Die neus, ik weet niet of we het al eens eerder daarover gehad hebben. Ik vind altijd wat, het klinkt altijd wat komisch als ik het vertel, maar als gesproken wordt over de neus van de Heer, dan gaat het over zijn toorn, zijn grimmigheid, want dat betekent het woord neus ook in het Hebreeuws. Maar de gedachte is dat sprake is van een wild snuiven. U weet hoe boksers dat doen, hè? Heb je dat nooit eens bekeken? Die doen even zo en dan halen ze uit. Dat staat natuurlijk niet zoals ik dat doe met die kleine handjes en nog dunnere polsjes. Maar het gebaar is ongeveer zo, in elk geval. Er moet er even flink adem gehaald worden. Ik heb me laten wijsmaken dat in Oosterse vechtsporten die ademhaling dan ook een heel belangrijke rol speelt. Maar het begint er meteen hier op de voorstel dat iemand zou te knikken. Maar dat is niet oostelijker dan Jeruzalem, hoor dit. Laat maar zitten. Maar vandaar die neus, je vindt het op vele plaatsen in de Bijbel terug. Mijn grimmigheid zal in mijn neus opkomen, heet dat dus. Want ik heb gesproken in mijn ijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zo er niet te dien dagen een groot beven zal zijn in het land Israëls. Dat is dan overigens dat land waar tegen of zelfs waarin Gog, Magog, Mezeg, Tubal en hoe ze allemaal maar heten mogen zich bevinden. Ze trekken daar tegenop immers. Maar er zal een groot beven zijn in het land Israëls. En daarna moet ik nog iets toevoegen. Het land Israëls kan natuurlijk inderdaad betekenen gewoon het beloofde land binnen de daarvoor bestemde grenzen, welke die dan ook zijn. Ik kan natuurlijk ook zelfs eventueel, als de context daar aanleiding voor geeft, de aanduiding zijn van heel het rijk van Israël. Maar dat omvat heel de wereld in die dagen. Een Israëlitisch wereldrijk. Die heb je toch, hè? Dat kan ook. En dat ik dat erbij vertel is omdat het tamelijk voor de hand ligt hier bij het lezen van de volgende versen. Want daar staat, ik heb gesproken in mijn ijver en het vuur mijn verbolgenheid, zo niet te dien dagen een groot beven zal zijn in het land Israëls, zodat van mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, welke zee? Meer van Galilea? Meer kan je het toch zo gauw niet bedenken. Misschien de Dode Zee, maar dan moet hij eerst weer gezond zijn. Dat kan heel goed overigens, maar daar gaat het nou niet over. Maar het wordt al iets twijfelachtiger. Nee, de vissen der zee en het gevolgde des hemels en het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op het aardrijk, niet in het land, op het aardrijk kruipt. En alle mensen die op de aardbodem zijn en de bergen zullen nedergeworpen worden en de steile plaatsen zullen nedervallen. En alle muren zullen ter aarde nedervallen. En, want ik zal het zwaard over hem roepen op al mijn bergen, spreekt de Heere Heer. Het zwaard van ieder zal tegen zijn broeder zijn. En ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed. En ik zal een overstelpende plasregen en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem en op zijn benden. En op de vele volken die met hem zullen zijn. Alzo zal ik mij groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En als u mij vraagt, dit is zeker naar aanleiding van vers 20 een verwijzing naar de gebeurtenissen van wat wij dan noemen de jongste dag. Alleen zullen we hooguit het begrip jongste dag misschien wat op moeten rekken tot de echte allerlaatste dagen van deze oude schepping. Want misschien gaat dat niet maar over één dag van 24 uur. Nou ja, dat is wel zeker dat het dat niet is natuurlijk. Maar over dat uiteindelijke oordeel gaat het. Bovendien, via die terminologie van vers 20 komen wij terecht in Genesis 1. Lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Als ik u gelezen had over vissen de zee, gevolgde dus hemelsgedierte, dus veld, al het kruipend gedierte. En ik had daarna gevraagd, waar staat dat in de Bijbel? Had u toch keurig geroepen Genesis 1? En daar gaat het over wat wij dan noemen het begin van, althans de tegenwoordige wereld, de wereld die nu is, met de terminologie van Petrus. Maar dat is een wereld die ontstaan is, gemaakt is, geformeerd is, in zekere zin zelfs geschapen is, na dat oordeel dat daarvoor over heel de schepping gekomen is. Uit, nou ja, niet zozeer uit Genesis 1, maar als het toch Genesis 1 moet zijn, dan maar Genesis 1 vers 2. Maar het wordt uitgebreider beschreven natuurlijk elders. En de mooiste beschrijving vind ik altijd die van 2 Petrus 3. De hele wereld die toen was, is in de tijd vergaan. Door de wateren enzovoorts. En het eerste wat hier ook genoemd wordt, is meteen, behalve pestilentie en door bloed in vers 22, ik zal een overstelpende plasregen geven. En hagelstenen, maar dat is ook, nou ja, een veredeld soort regen, denk ik wel eens. In ieder geval, het is neerslag van enige betekenis, heb ik nagevraagd in de beeld. Dus, hè. Dat is inderdaad neerslag van enige betekenis. Het valt uit de hemel op de aarde, het wordt in de Bijbel beschreven, veelal als oordeel gods, de hagelstenen zeker, vuur en zwavel, daarna helemaal met grote stellige zekerheid. Want als u die termen opzoekt, komt u onvermijdelijk terecht bij het oordeel over Sodom en Gomorra, dat in de Bijbel op talloze plaatsen ten voorbeeld wordt gesteld voor het oordeel dat uiteindelijk de hele schepping zal treffen. En dat is de beschrijving van de jongste dag. Nee, het zou ook Babel treffen, het zou Jeruzalem treffen en nog zo wat van die dingen. Maar uiteindelijk heel de oude schepping. En daar gaat het denk ik om. Ik denk dat we hier een verwijzing vinden. Enerzijds helemaal terug naar Genesis 1, namelijk naar deze oude wereld als zodanig. En daarna naar het oordeel dat daaraan vooraf ging, dat gekomen is over de oude wereld als zodanig. Maar van daaruit weer naar het oordeel dat in de toekomst alsnog over heel de schepping zal komen. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat is inclusief dus alles wat op aarde is. En alles wat op de aardbodem is. Het aardrijk, de aardbodem, of wat er maar genoemd mag worden. Vissen der zee, gedierte des velds. En alle mensen die op de aardbodem zijn en zo verder. Dus dit is inderdaad de beschrijving van het laatste oordeel. Het enige wat je erop af kunt dingen, lijkt mij, zou misschien zijn, Vers 23. Alzo zal ik mij groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen. En ze zullen weten dat ik Jehovah ben. En dan zou je moeten suggereren dat die vele heidenen daarna nog lang en gelukkig leefden of zoiets. En dat doen ze ongetwijfeld. Maar als u mij vraagt, woont er niet waarde. En daar raken we altijd, tot mijn verbijstering nog steeds, raken wij nog altijd in de problemen. Als we daarover beginnen, hebben we zo de avond weer vol. Over hoe het nou zit met het hiernamaals. En waar we met z'n allen naartoe gaan. Zoals Wim Kandel dat zich al afvroeg natuurlijk. Hè. Maar goed. U weet wel, naar de hemel, ja, wij wel, wij als gelovigen wel. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat de gelovige, de wedergeboren mens, met uitzondering van de gemeente van eerstelingen uit onze bedeling, maar dat de gelovige mens in het algemeen zou leven op de nieuwe aarde. Dat is het hiernamaals. De nieuwe aarde. De uitzondering is die voor de gemeente, dat is de hemel. Niet eens een nieuwe, gewoon de hemel. Der hemelen, daar komt geen nieuwe voor, zeg ik altijd. En dus gaat het hier gewoon over het oordeel op de jongste dag. En degenen die dat overleven, die weten wie de Heer is, uiteraard. Dat zijn wedergeboren mensen die uit deze oude schepping overgaan naar een nieuwe schepping. Het zijn gedachten die men verwart met de opname van de gemeente. Zo van de Heer komt en dan wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En men leest dan alsof er staat wij die levend overblijven tot de jongste dag. Gaan de Heer tegemoet in de lucht en in de hemel in? Ja, dat kan nog wel zijn, maar hier gaat het over de jongste dag. En die gaan dus niet de hemel in. Op geen manier, de hemel is ook niet het hiernamaals. Het is het hierbovenmaals. Of het hier daarmaals, dat nog steeds met dank aan Johan Bos voor de uitdrukking. Dat is lang geleden. Nee, kijk jou aan, want jij was erbij. Heb ik een bijbelstudie overgegeven bij hem. Te zijn in huizen in Amstelveen en daarna stuurde hij mij een gedichtje op en daar komt de uitdrukking in voor. Maar het ging over de bedelingen in de tijd, wanneer het maar was. 20 jaar geleden of zo, een beetje veel. Het hier daarmaals, dat is de hemel, ja. Maar verder vind je hier niks over volkeren, niks over de oprichting van een Messiaans koninkrijk of iets dergelijks. Ook niet over een terugverzameling van Israël. Niks van al die gebruikelijke onderwerpen in verband met de wederkomst van Christus. Maar het gaat hier ook niet over de wederkomst van Christus. Het gaat hier over echt het laatste oordeel, over de mensheid. U weet, hij zou komen, hij zou de oordelen de levenden en de doden. En waar het hier over gaat, is dat hij de levenden oordeelt. Op de jongste dag, dat hij ook de levenden oordeelt ter gelegenheid van zijn wederkomst, dat is vanwege het ingaan in de 1000 jaren, het ingaan in dat koninkrijk nog in deze oude wereld, maar hier gaat het over gebeurtenissen na de 1000 jaren, en dus over die gebeurtenis die dan later in Openbaring 20 alsnog, natuurlijk maar heel summier, zoals het Nieuwe Testament dan ook gebruikelijk, vermeld wordt, en die we ook al gelezen hadden, hè. Na de 1000 jaren, Openbaring 20, zal de Satan ontbonden worden uit zijn gevangenis en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, vers 8 van Openbaring 20, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg welke getallen is als het zand aan de zee en als ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad en er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Daar heb je vuur en zwavel uit Ezechiël 38. En ik voeg er maar weer aan toe, om alle kritiek te voorkomen en meteen ook te omzeilen, dat nieuwtestamentische profetie, en ik vertel het elke week wel een keer weer ergens, misschien hier ook, dat nieuwtestamentische profetie in de praktijk niks anders doet dan verwijzen naar de oudtestamentische profetie. En tegelijkertijd wordt daardoor verband gebracht in die oudtestamentische profetie. Maar die nieuwtestamentische profetieën staan niet op zichzelf. Integendeel. En men zou ze ook zeker niet in zichzelf verklaren. Men zou zien naar welke oudtestamentische schriftgedeelten verwezen wordt. En die dan plaatsen in het licht wat het Nieuwe Testament erop laat schijnen. En hieruit weten wij dus met zekerheid dat deze gebeurtenissen uit Ezechiël 38 plaats zullen vinden na de 1000 jaren en dus voorafgaand aan de jongste dag, maar ook uitlopend op de jongste dag, want de volgende vers in Openbaring 20 zeggen meteen: ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wie zijn aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. Dan gaan alle vissen der zee en al het kruipend gedierte en alle mensen en alles wat op de aardbodem dan wel in het aardrijk woont. En geen plaats is voor die meer gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Want je krijgt het oordeel over de levende mensheid. En het oordeel over degene die niet meer leefden. Dat wil zeggen over degene die in het dodenrijk zijn. En in die volgorde wordt het hierover verteld. Er is ook niks onlogisch of onwaarschijnlijks aan. Het staat keurig op volgorde. Zie. En daarna, nadat dat geweest is, wordt het afgesloten met wat helaas door een misverstand geworden is, hoofdstuk 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de afgrond, de zee, was niet meer. Hetgeen ook zo'n mooie verwijzing is, natuurlijk, naar Genesis 1, waarin deze hele tegenwoordige wereld immers uit die afgrond voortkomt, hè? Zo zit het eigenlijk. Nadat de wereld die daarvoor was vergaan is. Door water. In de toekomst zal hij vergaan. Nou ja, door plasregens uit de hemel. Maar hij zal vergaan door vuur. Hagelstenen en dan vuur en zwavel heet het. 2 Petrus 3 vertelt daar ook over. 2 Petrus 3 vertelt eerst over hoe het met die oude wereld gegaan is. Dat die inderdaad vergaan is door water. Maar daarna wordt verteld hoe de tegenwoordige wereld vergaan zal door vuur en hoe de elementen zullen branden en versmelten enzovoort. Waarmee je dus een rechtstreeks verband legt tussen het oordeel over de wereld die toen was, met de term uit 2 Petrus 3, en het oordeel over de wereld die nu is. En een dergelijk verband vind je hier dus ook in Ezechiël 38 dus weer, hè. Verwijzing enerzijds naar Genesis 1, maar anderzijds, om zo te zeggen, naar Openbaring 20. Dan wel 2 Petrus 3, het definitieve oordeel over deze oude wereld. En daarna blijft er alleen nog een nieuwe over. Dat is hoofdstuk 38. Ik zeg al, wij zouden eigenlijk 39 meteen naast moeten leggen, maar ik lees alleen maar even voor de aardigheid nu het laatste vers van hoofdstuk 39 om het verschil even te laten zien. En misschien komen we daar vanavond dan toch nog op terecht. Ezechiël 39 vers 29. Nou, vers 28 dan vooruit. Dan zullen zij weten dat ik, de Heere, hun lieder God ben, terwijl ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, waar heb ze weder verzameld in hun land, en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. En daarmee ben je dus uiteraard niet op de jongste dag, maar hier vinden we gewoon de gebruikelijke uitdrukkingen en onderwerpen uiteraard in verband met de wederkomst van Christus. De bekering van Israël, die dan de Heer zal kennen, ze zullen wederverzameld worden uit de volkeren. God zou zijn geest over hen uitgieten, zoals vermeld in Joël 2, maar dat hebben we al aangehaald een paar weken terug. En zoals vermeld natuurlijk in Zacharia 10, duidelijk van toepassing, Zacharia 12, sorry, vers 10. Duidelijk van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus en bijzonder rond het einde van de 70ste week van Daniël. En vooral ook hier die bijzondere uitdrukking, ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Wel in de 1000 jaren doet u dat niet, maar dat is wat hier ook staat. En dus heeft het geen zin om zo'n opmerking te plaatsen op de jongste dag of zo, of na de 1000 jaren. Maar wel hoort zo'n opmerking, zoals we die trouwens op vele andere plaatsen in het Oude Testament vinden, in verband met de wederkomst van Christus. Die wederkomst sluit immers een lange periode van pak een beetje 2000 jaar, als u mij vraagt, officieel nauwkeurig 2000 jaar af, waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Ik ben nog steeds van mening, ik kan het niet voorrekenen precies, maar ik ben nog steeds van mening dat 2000 jaren zouden verlopen vanaf de opstand, niet de geboorte, de opstanding van Christus. Daar had eigenlijk dus ook onze jaartelling moeten beginnen. De opstanding van Christus tot aan zijn wederverschijning aan het eind van de 70ste week van Daniël. Als u mij vraagt, dat zijn de twee dagen van 1000 jaar uit hetzelfde 2 Petrus 3. Hoe kom ik daar toch terecht steeds? 2 Petrus 3 weer. Dan wel de 2000 ellen uit Joshua 3. Dat er nochtans afstand zij van 2000 ellen in de maat. Ja, tussen de Ark des Verbonds en het volk. Bij het doortrekken door de Jordaan. 2000 ellen verschil. Tijdsverschil in de praktijk. 2000 maten. 2000 jaren. En als ik ze moet uitrekenen, dan neem ik nog altijd 2000 jaren van 360 dagen. En die moet je dan omrekenen en op onze kalender uitzetten. Maar dat maakt verder niet uit, want het kwam niet uit, hè? Toch of niet? Dus, maar niettemin denk ik wel degelijk dat het verhaal klopt. En daar heb je geen kalender voor nodig om dat te kunnen checken of wat dan ook. Dat zijn gewoon Bijbelse gegevens. Het probleem is alleen dat we kennelijk niet weten wat het jaar is van de opstanding van de Heer Jezus. De datum wel trouwens. Huh? 17 Nisan. Dat kan niet missen. Dat staat gewoon in de Bijbel als het er helemaal op aankomt. Maar ja, jaar weten wij niet, dus verder houdt het dan verder op. Maar 2000 jaren van 360 dagen, denk ik. Nou goed. Maar dat zijn de dagen waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. Maar al sinds Deuteronomium lezen wij over dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen voor Israël en via Israël voor de wereld. Maar ook dat er een tijd zou komen wanneer hij zijn aangezicht niet meer zou verbergen. Ja, ja, Deuteronomium 30, Deuteronomium 32, daar begint dat zo ongeveer. En eigenlijk in Genesis al, maar vooruit. Ik ga het er maar niet over hebben verder. Maar het is een steeds terugkerend onderwerp doorheen heel het Oude Testament. De verberging. En het Nieuwe Testament sluit de Heer Jezus daarbij aan en gebruikt dan de term verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk of van het koninkrijk der hemelen of van het koninkrijk God, zo je wilt. En zelfs tot in Efeze 3 wordt gesproken over de bedeling der verborgenheid als andere naam voor de bedeling der genade. Hetzelfde hoofdstuk, Efeze 3, waarin wij nu leven. En daar gaat het om. En als de Heer terugkeert, dan zegt, of ze kondigt ze uitstorting van de geest aan, de bekering van Israël, terugverzameling van Israël, dan zegt hij, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Jesaja 54 is daar in dat verband trouwens ook een aardige schriftplaats. Want Jesaja 53 spreekt erover dat hij zich zou verbergen, maar dat heeft men wegvertaald, compleet wegvertaald. Maar in hoofdstuk 54 lees je alsnog, ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. En hier staat het ook. Die kent u toch of niet? Jesaja, wat zei ik, 54. Prachtige hoofdstukken, 53 en 54. In de praktijk helaas heel onbekend. En dat komt omdat het verhaal van die 10 stammen uit onze bedeling er zo uitdrukkelijk in voorkomt. En als je dat niet ziet, of niet zien wil, dat komt ook voor. Dan verlies je een heel stuk van deze hoofdstukken, helaas. Maar daar ga ik vanavond dus niet op in. Nee, is niet anders, hè? U weet wel, dat is 54 vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen baresnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Betekent dat de kinderen uit Hagar... Nee. Hè? Deze schriftplaats namelijk wordt aangehaald Gelaten 4. En daar van toepassing gebracht op de gemeente. Alleen als je het daar leest, denk je dat het uit Genesis komt. Omdat het gaat over Sarah en Hagar. De twee vrouwen van Abraham. Dat staat er hier niet bij. Maar in Gelaten staat dat er wel degelijk bij. Maar het is niet ontleend aan Genesis, want daar staan woorden van die strekking niet. Maar hier wel. Nee, de gedachte is dat de kinderen van degene die de man niet heeft, zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. En het idee is dat die vrouw die man niet heeft, krijgt meer nageslacht. Dat heb ik nagevraagd aan Maria uit Nazareth. Was een vrouw had de man niet, dat zei ze ook. Toch? Maar er werd een zoon uitgeboren en het was een teken, zei Jesaja 7 daarover. Dat het een teken was dat de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. En de hele gedachte is dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria een teken is van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Die de man niet hebben. Die niet onder de wet leven, die niet door de wet aan de man verbonden zijn. Ja, zeker wel. En daar komt meer uit voort dan uit Juda dat onder de wet leeft en dus de man heeft. Dat is het verhaal. En in Galaten staat dat gewoon zo zonder meer. Bovendien, even opletten op de grap. De brief is geschreven aan Galliërs. Hoor je dat een keer, toch? 10 stammen van Israël, Kelten. Nee, of je dat Galatië nou ergens zoekt in de tegenwoordige Turkije, of je zoekt het gewoon waar het echt is, in West-Europa, maakt geen verschil. Want die kolonie Galatië, dat was een Keltische kolonie daar in wat we dan Klein-Azië noemen, ook ten onrechte, maar goed, in de tegenwoordige Turkije dan. Het was een Keltische kolonie daar, dus het waren toch Kelten. Nee, ik denk dat de brief daar helemaal niet terechtgekomen is. Ik denk dat de brief gewoon gestuurd is naar die oudste christelijke gemeente hier in West-Europa. En waar het maar was. Plaatsnamen ontschieten me al. In ieder geval in Frankrijk, ja. Hè? Lyon. En hoe heet het andere plaatsje eronder? Arles. Nou, Arles mag ook, ja. Nee, die bedoelde ik niet eens. Vienna. Ik moest even naar Oostenrijk, Wenen. En toen wist ik het, Vienna. Ja, nou goed, laat me zitten. Ja, dat zijn de oudste christelijke gemeenten. Arles en eventueel Marseille en hoe het daar allemaal maar heten mag. Zeg waar. Ik denk dat de brief daarheen verzonden is. Kan niet missen, want we vinden daar nogal wat bijbelse figuren terug. De overblijfselen daarvan. Dat is een historisch gegeven gewoon. Maar goed, ik zeg dan net, het doet nou weinig te zaken, dus ik moet er ook eigenlijk niet verder op ingaan. Waar het maar om gaat, is dit, dat dit een uitspraak is in Jesaja 54 over de vergelijking tussen hoe het gegaan is met de 10 en met de 2 stammen. En dat uit de 10 stammen heel wat meer is voortgekomen dan uit de 2 stammen. Dat is wat er staat. Want uit de 10 stammen komt de gemeente voort, uit Efraïm namelijk. Toch? En wanneer weten we dat? Hoe dat zit? Nou ja, dat is in de dagen van de officiële bekering van Israël. Want dan worden die dingen niet langer verborgen, maar ook geopenbaard. Dan zal het achteraf blijken. En zal het ook aan het Joodse volk, aan het gelovige overlijfsel van Juda, bekendgemaakt worden. En daar gaat het hier over. Bovendien, ook in die dagen zal blijken dat er niet alleen sprake is van Israël, namelijk de Joden. Maar dat er wel degelijk sprake is van Israël, namelijk de Joden. En al die Keltische en Anglo-Saxische volkeren, ook dan nog natuurlijk in de dagen van de wederkomst van Christus. En dus staat er, maak maar een grote tent, zet je haringen maar wijd. Ja, dan moet je in Scheveningen niet zeggen, want ja, dan begrijpen ze het misschien niet, hè. Maar goed, maar kijk, vers 2. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhindert het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Dat wil zeggen dat er een grote tent gebouwd moet worden. Vooral groot. Want gij zult Peres, gij zult uitbreken en dus vruchtbaar zijn ter rechter en ter linkerhand. Heb je dat? Ter rechter en ter linkerhand. Moet ik nou nog vragen wat de rechterkant is en wat de linkerkant is? De rechterkant zijn de 10 stammen, de linkerkant zijn de 2 stammen. Hè? Ja, zeker wel. Komt dat in de Bijbel dan nog een keer zo over? De linkerkant is die van zwaar onder de wet leven. Dat is de verkeerde kant. Dat is het Joodse volk. De rechterkant is de goede kant, de vrije kant.
De geest van de wijze richt zich naar rechts.
De geest van de wijze, ja, richt zich op rechts. Zo, precies is het. Ja, wij in dienst trouwens moesten ook rechts richten, maar dat is een ander verhaal. Maar staat in de Bijbel, ja. Maar komt het nog elders in de Bijbel? Jawel. Hoe was het ook alweer met die wonderbare visvangst in Johannes 21? Het was nacht en men viste links. En ze vingen die nacht niks. Nee, maar dat was de verkeerde kant. Dat spreekt over de zending onder de Joden. Toen zei hij, maar je moet het ook overdag doen en aan de rechterkant. En toen was het net vol. Echt wel. Denk er maar eens over na. Lees de geschiedenis nogmaals. Dat kan nooit wat anders betekenen dan dit. Of je komt niet verder dan een verhaal van, nou ja, waar je het niet verwacht. Want ze verwachten overdag en rechts niks. Waar je het niet verwacht, dat doet de heer toch zijn werk. Ja, dat weten we ook zonder dat verhaal wel. Toch of niet? Dat weten zelfs ongelovigen, dat zeer en wegen ondoorgrondelijk zijn. Ik bedoel, daar hebben we dat verhaal niet voor over. Nee, het is een prachtig teken van onze bedeling, inderdaad. Maar hier staat, omdat het uiteindelijk gaat over de wederkomst van Christus, gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven en ze zullen de verwoeste steden doen bewonen, vrees niet, enzovoort. En dan, maar dat ga ik allemaal niet lezen, maar daarna lees ik wel vers 7, want daar ging het me om. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen, Rugama, met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dan, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Nou, wat heet een ogenblik? 2000 jaar. Maar ja, die schijnen te zijn als 2 dagen. Dus laat maar zitten. Maar dat is wat het is, toch? In kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen. Rugama, zegt de Heer uw verlosser. Kortom, er komt een einde aan die verborgenheid. Zo staat het hier ook. Maar dat is in de dagen uiteraard van de wederkomst van Christus. Logischerwijze, dan verbergt hij zich niet langer, dan komt hij weder. En in hoofdstuk 53, in vers 3, wordt ook gesproken over die verborgenheid. Hè? Maar daar kom je het niet meer tegen in de vertaling. Omdat men het wegvertaald heeft. Maar daar staat die zin, hij was veracht, ik lees hem in 1 keer zoals ik hem... Zoals ik hem lees dan, hè? Goed opletten, hè? Vers 3. Hij gaat dus, men kijkt, het Joodse gelovig overblijfsel aan het eind van de 70e week van Daniël, kijkt hier als het ware terug naar de voorafgaande tijd. Nadat het tot geloof gekomen is. En zegt dan, het was toch anders dan wij dachten. Dat is vaak zo, hè. Als je tot geloof komt, dan blijken een heleboel dingen anders te zijn dan je dacht, maar... En links blijkt rechts te zijn dikwijls. En andersom, en boven, beneden en wat dan. Maar vooruit. Maar ze kijken terug en zeggen, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergend het aangezicht. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Of namelijk, wij hebben hem niet geacht. Maar let op die ene zin, hè. Hij was verbergende het aangezicht. Voor wie dan ook. En zo staat het er feitelijk ook in het Hebreeuws. Voor iets of iemand, wat er maar wezen mag. Dat mag je zelf invullen. Maar dat niet invullen, een ieder was als verbergende. Want niet ieder was als verbergende. Hij verborg zich. Blijkt gewoon ook uit de zin. Hij dit, hij dat, hij zus, hij zo. Een van de punten uit de opsomming is, hij was verbergende het aangezicht. Voor ons. Of voor de wereld. Wat het maar wezen mag. Zie? En dat klopt precies, want het is de terugblik op onze tegenwoordige tijd. En hoofdstuk 54 zegt dan dat het niet meer gebeurt. En dat de Heer zich weliswaar verborgen had, maar dat hij zich weer vertoont, zich openbaart en zijn zegeningen zou geven. Kortom, hij zou hen geven de gewisse weldadigheden van David. Hoofdstuk 55 is dat inmiddels, vers 3. Maar ik laat het daar maar even bij. Maar het gaat maar om het beginsel, hè. Vele profetieën hebben termen van dezelfde strekking, ook de psalmen trouwens, waar verwezen wordt naar dezezelfde verborgenheid, die ophoudt uiteraard in zijn wederkomst. En daarmee eindigt inderdaad Ezechiël hoofdstuk 39. De tweede helft van Ezechiël 39 spreekt uitgebreid over het herstel van Israël en over de terugverzameling van Israël enzovoorts. En daarmee de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn koninkrijk over dat volk. Dat is uiteraard niet op de jongste dag, maar meer dan 1000 jaar daarvoor. En daar gaat het maar om. Vandaar dat dit schriftgedeelte weliswaar niet in de verschillende pericopen is ingedeeld, maar niettemin begint er wel ineens een nieuw hoofdstuk, hè? In wat wij kennen als hoofdstuk 39. Voorts, gij mensenkind, profeteert tegen Gog en zeg. Precies. Het is naar aanleiding van de voorgaande profetie, maar het is een nadere uitwerking daarvan, of het bespreekt een bepaald aspect ervan, of hoe je dat maar zeggen moet. Maar in ieder geval, in hoofdstuk 39 zijn we wel terecht bij dezelfde volkeren, maar in een geheel andere tijd. En daarvan staat dan min of meer hetzelfde. Ik tegen u, vers 1, ik aan u, o Gog, vorst van Ros, u weet wel, hè, hoofd, niet vertalen, gewoon laten staan, Ros, vorst van Ros, Mezeg en Tubal, dezelfde adreskundige termen als uit 38 vers 2. Ik zal u omwenden en een zeshaak in u slaan. Men is het over die vertaling niet helemaal eens, wat het nou precies is, maar de strekking van het vers is wel duidelijk. De Heer zelf zal hen verzamelen tot de oorlog, om wat voor reden dan ook. In ieder geval, hij zal ze laten komen in Israël. Daar komt het op neer, op de bergen Israëls. Ik zal u omwenden en zes haken in u slaan en u optrekken uit de zijden van het noorden en zal u brengen op de bergen Israëls. Het zijn dezelfde soort termen als in hoofdstuk 38, in dit geval weer vers 8. Eveneens de bergen Israëls en uit het noorden, term die we ook eerder gelezen hebben, eveneens in Joël trouwens, maar daar ga ik nou bij voorkeur niet naar terug. Ik zal u brengen uit het noorden op de berg Israëls, maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden en de volken die met u zijn. Die dan hier niet meer bij namen genoemd worden. Maar het zijn toch niet alleen Ros, Mezeg en Tubal en Gog. Zoals uit vers 1 misschien blijkt. Het is gij en al uw benden en de volken die met u zijn. Welke volken, welke benden dat zijn? Wel, in ieder geval die uit hoofdstuk 38, dat lijkt me duidelijk. Het is dezelfde categorie. En daarna, ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van alle vleugel en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere. Ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilanden zeker wonen en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Dat betekent dus dat deze legers zullen optrekken naar Jeruzalem blijkbaar en zullen omkomen in het land Israëls, op de bergen Israëls. Maar het is een oordeel alleen over deze legers en bovendien, ik zal een vuur zenden in Magog, dat wil zeggen in het land Magog, in het land dus waar zij vandaan komen, althans waar ze hoofdzakelijk vandaan komen. En het is uiteraard niet de beschrijving van het oordeel ten jongste dagen. In hoofdstuk 38 was het pestilentie, bloed, overstelpende plasregels, vers 22, grote hagelstenen, vuur en zwavel. En zo verder, maar dat blijkt van toepassing te zijn op alles wat op de aarde is. En dus op alle volkeren en dus op heel de wereld. Namelijk, het is het vergaan van de wereld, zoals dat in de volksmond zo plechtig heet. Niet waar? Maar dat is hier niet het geval. Hier gaat het om een oordeel alleen over deze legers in elk geval. En in ieder geval het land Magog, en dat zoeken we nog altijd in Oost-Europa, dus op een of andere manier. Hoe veelomvattend dat is, heb ik geen flauw idee van. Maar het gaat maar om het idee dat niet alleen deze legers omkomen, maar dat ook meteen dat land zelf geoordeeld wordt in de zin van dat er geen kwaad meer kan doen. En dus onderworpen wordt aan Christus. Ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilanden zeker wonen. Welke eilanden dat zijn, wil ik afwezen, maar je moet natuurlijk hier of daar wel wat eilanden kunnen vinden die toebehoren aan Ros, Gog, Magog, Mezeg, Tubal, of anders wel aan Persemore, Puteus, Gomer, Togarma, enzovoorts. Ik bedoel, als je dat wilt. Maar Ik zoek het zover niet. Ik denk dat het gewoon gaat om verre landen. Want hoe dan ook, de term eilanden heeft eigenlijk alleen maar de betekenis van verre landen. Soms meer specifiek, maar bepaalde landen. Maar de algemene betekenis is gewoon die van verre landen. Dat is makkelijk genoeg. Eiland betekent ook maar gewoon geïsoleerd land. Island, zoals je het in het Engels schrijft. Dus geïsoleerd land, met een S ertussen. Dat hoort ook zo. Geïsoleerd land. Geïsoleerd omdat je het water over moet. Ja, geïsoleerd misschien ook omdat er maar één weg naartoe leidt die moeilijk te vinden is. Of gewoon, er leiden vele wegen naartoe, maar het is wel een verbazend eind weg. Dan is het ook geïsoleerd. Toch? En dat is wat het in de praktijk betekent. Dikwijls maken we er ook van kustlanden om een compromis te sluiten voor degene die van de letterlijke eilanden niet af willen. Dan maakt men er van kustlanden. Maar dan is het nog altijd het idee van de aarde als één geheel en de kustlanden, dat is dan het einde van de aarde. De einde der aarde, daar waar de zee begint. In welke richting dan ook. Hè? Dat betekent dus gewoon verre landen en uiteindelijk kan het op elk ver land slaan. In ieder geval niet op de buurlanden van Israël. Maar verder. Ik zal een vuur zijn in Magog en onder degenen die in de verre landen zeker wonen. En misschien hoort daar Perzië wel bij en Ethiopië en hoe ze allemaal maar heten mogen. Hè? Het land der Perzenmoren, Puteus en Gomer en Togarma en wie ze allemaal maar zijn. Maar het lijkt me ook een heel eind lopen naar Moskou hoor. Vanuit, ik heb het nooit uitgerekend, maar het is ook echt niet naast de deur. Maar er zou vuur komen, meteen oordeel. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Dat wil zeggen, die volkeren zelf, wat er van overblijft, zouden dus kennis maken met de God van Israël. Wel wat erg vroeg, want eigenlijk zijn ze dus de eerste. Of niet? Ja, de overige volkeren komen pas echt aan bod aan het eind van de 70ste week van Daniël. En vanaf dat moment namelijk, vanaf de verschijning van de Heer. Het oordeel over Edom bijvoorbeeld, enzovoort. Nou weet ik wel dat er waarschijnlijk weinig tijd tussen zit. Maar niettemin, dit vindt nog plaats in de 70ste week van Daniël. Of van mijn part op de laatste dag ervan, als het op één dag is. Maar niettemin, het is dus erg vroeg. Maar het resultaat zal zijn dat zij kennis maken, inderdaad, ik zeg het maar populair, dan is het misschien wat duidelijker, dat ze kennis maken met Jehovah, de God van Israël. En Israël zelf zal er ook mee kennis maken, of wat er van over is, uiteraard. Maar dat is wat gebeuren zal. Einde van de 70ste week. Want deze gebeurtenis hier is natuurlijk volstrekt dezelfde als die wij vier weken geleden, geloof ik, gelezen hebben in Joël, en in bijzonder in Joël hoofdstuk 2. Die legers, die optrekken. De grote en machtig volk, hoedanig niet geweest was en daarna ook niet meer zou zijn tot in jaren van vele geslachten. Namelijk alsnog na de 1000 jaren. Zie. Maar daarna staat er in vers 7, en ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken, en zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere, de Heilige ben in Israël. Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere, Heere, dit is de dag van welke ik gesproken heb. Vers 8, hoort een beetje natuurlijk naast 38 vers 17. Zijt gij die van welke ik in verleden dagen gesproken heb? Ik lees hem liever als gij zijt die van welke ik in verleden dagen gesproken heb. In bevestigende zin dus. En hier in 39 vers 8 is niet de verwijzing naar iemand, maar is de verwijzing naar een bepaalde periode die in de Bijbel steeds met name genoemd wordt. Namelijk die dag. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Welke dag? Dat is makkelijk genoeg, hè? Er zijn nogal wat synoniemen voor ook. De dag des Heren. De dag des Toors. Of dit zijn de dagen der wraak. Het is ook de dag van de benauwdheid van Jacob, maar die komt hiermee, met deze gebeurtenis, feitelijk als een eind. Maar niettemin, die gebeurtenis, einde van de 70ste week, verwoesting van Jeruzalem enzovoorts, verduistering van zon, maan en sterren, markeert het begin, het aanbreken van de dag des Heren. En zo staat het dus ook in Joël, en in Matteüs 24. In andere schriftplaatsen blijken dat te bevestigen. Dat wil zeggen, dat past altijd precies. En over die dag gaat het dus. Het is ook de dag den Heer, u weet wel. Ziet, de dag komt den Heer, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Zacharië 14, vers 1 en daarna vers 3 of 4. En te die dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. Dat is dus het einde van de 70ste week van Daniël. En dit is dus die dag des Heren waarover zoveel te doen is in het profetisch woord. Vele plaatsen. En natuurlijk ook in het Nieuwe Testament. En aangezien die dag des Heren begint bij wat wij zouden noemen de wederkomst van Christus. De smalle betekenis van het woord. Worden die termen dus in het Nieuwe Testament zelfs door elkaar gebruikt. De dag des Heren komt. Ja, de Heer komt. Maar daarmee zijn dag, uiteraard. Hè? En we zouden vooral niet moeten denken dat de dag des Heren al begonnen is. 2 Thessalonicenzen 2. Want die komt niet tenzij dat eerst. Enzovoort. En 1 Thessalonicenzen 5 heeft woorden van gelijke strekking. Omtrent de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen. Enzovoort. Als een dief in de nacht, maar gij zijt niet in de nacht. Dus dat verwachten wij niet. Die dag des Heren. Voor die tijd zijn wij weg. Ja. Het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken. Dat staat een paar versen verder in 1 Thessalonicenzen 5. Wij zijn des Heren. Zo is dat. Maar over die dag gaat het. De dag. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Welke dag? De jongste dag? Nee, de dag des Heren. De term jongste dag zou je trouwens in heel het Oude Testament sowieso vergeefs zoeken. In het Nieuwe ook, want daar heet hij niet zo. Daar heet het de laatste dag. En als je het in de computer zoekt, vind je hem nog niet, want het is ten laatste dagen.
Hè? En maak dan. Maar
nou, de laatste dagen. Ja, daar heb ik geen boodschap van, zuster. Kom. Nou ja, goed, laat maar zitten. Hebben ze de terminologie aangepast? Ja, dat zal ik wel. Laat maar zitten. Maar goed. Die laatste dag, of jongste dag, of hoe je maar noemt, vind je in het Oude Testament niet genoemd. En als er dus sprake is van, dit is de dag van welke ik gesproken heb, ik kan niet missen, welke dag is dat? De dag des Heren. Ik heb het lijstje niet bij me, maar dat hoeft ook niet, denk ik, hè. Van al die schriftplaatsen waar de term voorkomt, die is duidelijk genoeg. En anders lees je alleen Stefania, daar ben je al een mooi eind. En Joël is natuurlijk ook aardig, maar daar hebben we ons al mee bezig gehouden. En u weet, de dag des Heren komt terstond na de verduistering van zon, maan en sterren. De verduistering van zon, maan en sterren komt terstond na de verdrukking van die dagen. Matteüs 24, dus dat is duidelijk genoeg. De 70ste week eindigt en dan begint meteen de dag des Heren. Hetzelfde verhaal vindt u trouwens in Openbaring 6, maar dat duurt me te lang om het uit te leggen. Openbaring 6... Die ruiters, weet u wel, eerst die witte, als uitbeelding van de vrede en het geen gevaar uit de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dan die andere drie, hoe ze maar zijn, rood, zwart en vaal of zoiets. Oorlog, hongerstrijd, zwaard en de dood. Dat was ze zijn, die drie, als uitbeelding van het haastig verderf. Dat hen zou overkomen uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daarna vind je de verduistering van zon, maan en sterren genoemd. Dan ben je dus aan het eind van de 70ste week, klopt precies. En dan staat er meteen, dat is aangebroken, zijn dagen der wraak. De dag des toorns is gekomen en wie kan bestaan? Je bent aan het eind van hoofdstuk 6 en dan hoofdstuk 7. De verzegeling van de 144.000 voordat die toorn daadwerkelijk losbarst over heel de wereld. Maar dat is na de 70ste week van Daniël. En dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar dat is de dag des Heren. Precies, ja. Grote verdrukking in de praktijk. Maar niet in de 70ste week van Daniël, maar pas daarna. Dat is wat het is. En de verdrukking in de 70ste week leidt tot het aanbreken van de dag des Heren. En daarom worden ze ook met elkaar in verband gebracht in de Bijbel. En dag des Heren is synoniem met dag der wraak, dag van toorn en hoe het maar heet mag, hè? Dag van benauwdheid. En zo zijn er wel een stuk of 10 synoniemen. Dag van wolken, dikke duisternis en hoe het maar heet mag. Die dag is dat. En dat is niet de jongste dag, maar dat is de dag van... Als je de dag tenminste even ruim wil nemen, de tijd van de wederkomst van Christus, waarin hij de volkeren voor zich zal dagen. Om hen te oordelen, uiteraard. Hè? Goed. Maar bij die gelegenheid worden dus deze legers verwoest. Wat wij ook weten, maar het staat hier niet bij, maar het blijkt uit vergelijking met andere schriftgedeelten, dat het niet alleen ondergang is van deze legers op de bergen van Israël, maar dat het tegelijkertijd de ondergang is van al wat leeft in het land. Inclusief Arabieren, Palestijnen, christenen. Want die zullen er nog wel zitten in Nezamim, denk ik altijd. Toch jammer van die 100 gulden van... even de kring rondkijken. Wat hebben jullie gemist? Nou, is gesprek voor in de pauze, maar dat ga ik niet uitleggen. Nee, ik heb een christen horen zeggen, geef mij maar Boeddha, want dan gaat het tenminste weer 100 gulden naar Nezamim. Ik denk, daar ben je mooi klaar mee. Hè? Hè? Niet gehoord? Nou, ik zal het maar niet zeggen, dan moet ik het uit die band knippen. Dus laat maar zitten. Wie dat was... Maar goed, maar ik bedoel, eind van de 70e week, dan gaat het zoeklichtbos, gaat er dan ook aan. En wat hebben we nog meer? Een telegraafbos? Nee, dat staat daar niet, heel veel. Dat staat bij Amsterdam, hè? Goed, daar ben ik een beetje abuis. En die caravans, als ze het zo lang volhouden, zuster, die staan er dan ook niet meer. En ja, sorry. Het is niet humoristisch bedoeld, maar ja, hè? Ja, maar zo is het wel. Daar blijft namelijk echt van het land en van de stad niks over. Zo zit het nou eenmaal. Dat blijkt ook wel uit wat hier verder verteld wordt. Ik weet, hier staat het niet expliciet, maar in andere schriftplaatsen natuurlijk wel degelijk. En niet in de laatste plaats natuurlijk gewoon glashard in Daniel 9 vers 27 over de 70e week van Daniel. Vastelijk besloten verwoestingen. En nog eens een keer verwoestingen. En nog eens een keer verwoesting. Want voor staat er een keer of 3, 4 achter elkaar. Met daaraan toegevoegd. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Natuurlijk niet, want men moet wedergeboren zijn om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Als men dat niet is, betekent het dus dat men zal sterven als koninkrijk komt. Zo simpel is dat. En dat is ook wat de Bijbel ervan zegt. Dat elders ook uitgebreid beschrijft. Nou goed. Maar het is niet onderwerp van de profetie. Het onderwerp van de profetie is het oordeel over dit volk. En dat naar aanleiding van dat volk zou optrekken. Dat wil zeggen Gog, Magog en wat het maar wezen mag. Aan het eind van heel de geschiedenis. Na de 1000 jaar en voorafgaand aan de jongste dag. En daarna als toelichting. Oh ja, daarvoor ook nog een keer. Maar het belangrijkste daarvan staat natuurlijk toch in andere schriftgedeelten. En nogmaals, dat is met name Joël. Maar hier dan terug naar Ezechiël 39, waar dan staat in vers 8, ziet, het komt en zal geschieden. Als je het langzaam leest, dan kom je met je gedachten vanzelf terecht bij, en wat vastelijk besloten is, zal uitgestort worden, Daniel 9 vers 27. En als je nog langer nadenkt, kom je bij 1 Thessalonicenzen 5, zal een haastig verderf hen overkomen, en zij zullen het geenszins ontvlieden. En hiervoor ergens, want ik kan die schriftplaatsen niet onthouden, maar hiervoor ergens in Ezechiël hebben we ook woorden van gelijke strekking al gelezen. Zo, want het gaat zeker door, geen denken aan dat anders, want zo zal het gaan. En hier dus ook. Ziet, het komt en zal geschieden. Met grote nadruk. Spreekt de Heer Heer. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. En dat is natuurlijk, net als 38 vers 17, zoals ik al zei, verwijzing naar andere schriftplaatsen waar dezezelfde gebeurtenissen beschreven worden. En in dit verband verwijzing vooral naar al die schriftplaatsen waarin de term staat, de dag des Heren. Want daar gaat het dan over. Die dag is dat. De dag die komt den Heren. Maar als die eenmaal aangebroken is, Dan is men dus voorbij de 70ste week van Daniël. Ik hoop dat dat heel duidelijk is. Ik durf het niet elke keer te zeggen, maar ik doe het nou toch maar weer. Joel 2 zegt, zon, maan en sterren worden verduisterd voordat de grote dag des Heren aanbreekt. En Matthäus 24 zegt, zon, maan en sterren worden verduisterd terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen, terstond na de 70ste week van Daniël. Dan heb je het keurig op volgorde. En daarna zeg ik maar weer, toen heb ik een bandje over een cd van, waar ik al die schriftplaatsen aanhaal, waar zon, maan en sterren verduisterd worden. Dat gaat in hoog tempo dan, maar niettemin is voldoende om te zien dat het inderdaad klopt. Zo gaat het, dat is de volgorde. Als eenmaal de dag des Heren aangebroken is, dan is Jeruzalem gevallen. Dan zijn deze legers gedood. Dan is een vuur gezonden in Magog. Dan is er geen leven meer over in heel Canaan, Palestina of hoe je het maar noemen wil. Toch? Dan is de Heer verschenen even op de Olijfberg, maar dan is het overblijfsel inmiddels door die Olijfberg gevlucht naar Petra. En daar zit dan dus het gelovige overblijfsel, althans een groot deel ervan, zit daar in de woestijn van Petra. De woestijn van Edom, of hoe dat maar genoemd mag worden. En wat gaan ze daarna doen? Ja, nou ben ik geneigd meteen andere schriftplaatsen aan te halen, maar ja, Dan dat heeft met Ezechiël niet zo geweldig veel van doen. Maar uit het hoofd wil ik wel een kleine aanwijzing geven. In Daniël is namelijk sprake van die tijdmeting, van die 70ste week van Daniël. In Daniël 9 natuurlijk. En de gedachte is dat zowel de eerste als de tweede helft van de 70ste week van Daniël duurt 1260 dagen. Dat is gewoon 3,5 maal 360. 1260 dagen. Maar het eigenaardige is dat het boek Daniël, Daniël 12 dus, eindigt met het noemen van een langere periode dan 1260 dagen. Namelijk 1290 dagen. En daarna zelfs nog zalig en heilig is hij die rijk tot 1335 dagen. En er staat niet bij wat daarmee aan de hand is. Maar het idee is gewoon dat er eerst de tijd gemeten wordt tot een maand. 30 dagen namelijk, na het einde van de 70ste week van Daniël. 30 dagen dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Een maand later. 1290 dagen. Dat is een maand later. En daarna 1335 dagen, dat wil zeggen, dat is nog anderhalve maand later. Nog 45 later, anderhalve maand later. Die heb je toch, hè? Nou kan ik u dat uit het hoofd onmogelijk vertellen, want ik had mezelf nauwelijks voor de geest halen. Ik was er heel niet op bedacht ook. Laat staan dat ik het u duidelijk zou kunnen voorhouden. En dat gaat toch niet, want dan moet je wat notities bij maken en liefst een kalendertje aanleggen om het te vergelijken. Maar het idee is dat deze 1290 dagen, zowel als de 1335 dagen, leiden tot vaste data op de, laten we zeggen, de Joodse kalender. En leiden ook tot historische data. Dat wil zeggen data waarop bepaalde feesten vallen of zouden vallen enzovoorts. En het idee is dat op die data bepaalde gebeurtenissen dus zullen plaatsvinden. En als ik het snel vertel, veel duidelijker kan ik dat toch niet, want ik kan mijn gedachten die ik erover heb toch niet 100% bewijzen. Ik kan ze hooguit door een lang verhaal wat aannemelijk maken voor u, maar of u daar nog wat aan hebt, betwijfel ik ook. Maar mijn idee is dat het einde van de 70ste week valt op Grote Verzoendag. Lijkt mij de geschikte dag en ook de lage drempel voor de Joden, voor de leiders van de Joodse staat, om de naam des Heren aan te roepen. Als je dat al ooit op een dag in het jaar zou doen, zou het op Grote Verzoendag moeten zijn. En als wij uit het hoofd zo even een datum moesten prikken voor een datum moesten prikken op de kalender. Een dag moesten prikken voor waarop dan waarschijnlijk de bekering van Israël zou plaatsvinden. Ja, zou toch moeten zijn Grote Verzoendag, lijkt mij. De tiende van de zevende maand. Maar de aardigheid is natuurlijk dat die datum niet alleen Grote Verzoendag is, maar nog een heleboel meer. En bovendien, maar daarom is het verhaal zo lastig te vertellen. Bovendien, ik geloof dat de verandering van de Joodse kalender, van de Israëlitische kalender, in de tijd bij de uitocht uit Egypte, weer teruggedraaid zal worden. Dat wil zeggen, weer terugveranderd zal worden ter gelegenheid van de bekering van Israël. Dat wil zeggen, de verandering van de kalender bij het aanbreken van het oude verbond wordt weer teruggesteld bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Want het oude verbond was een afwijking. Überhaupt was het een afwijking, in een heleboel opzichten. En u weet wat er gebeurd is met de uitocht uit Egypte, zei de heer. Ja, dit was wel de zevende maand van het jaar, maar vanaf, nou zo staat het er niet. Maar er staat wel, deze maand zal u voortaan het hoofd van de maanden des jaars zijn. Vandaar dat die maand ineens het rangnummer 1 kreeg. Het was altijd maand nummer 7, maar vanaf dat moment werd het maand nummer 1. En met als gevolg daarvan zitten wij nu nog steeds met het verschijnsel dat Rosh Hashanah, dat wil zeggen het Joods nieuwjaar, valt op de eerste dag van de zevende maand. Want de zevende maand werd tot eerste, de achtste werd dus tot tweede, de negende werd derde, de tiende werd vierde, de elfde werd vijfde en de twaalfde werd zesde. En de eerste maand van het jaar werd dus zevende. En dus valt op de eerste dag van de zevende maand op de Joodse kalender het Joodse nieuwjaar. Kan het ook niet helpen. Het is wat lastig. Voor degene die nou zeggen, nou volg ik het niet meer, dan zal ik er nog even een schepje bovenop doen, zoals gebruikelijk. Want ons nieuwjaar valt ook niet op de eerste van de eerste maand. He? Maar op de eerste van de elfde maand. Het is wat lastig om het bij te houden, maar u weet toch dat oktober de achtste maand is, voor de Latinisten onder ons. Ja. Nou ja, goed, laten we zitten. En november is de negende. Hè? En december is de tiende. En dus wordt januari de elfde. Februari de twaalfde. En maart de eerste maand. En hoe komt dat? Omdat ze dat op onze kalender ook veranderd hebben. Wanneer precies? Dat hangt er vanaf, maar het is wel geregeld in de tijd via de bekende invoering van de officiële christelijke jaartelling en kalender. Want dan hebben ze gewoon gezegd, de eerste maand na de geboorte van de Heer, de veronderstelde geboorte van de Heer Jezus, noemen wij voortaan maand nummer 1. Dat was niet zo, maar dat hebben ze toen geregeld. En sindsdien is januari maand nummer 1, maar dat was vroeger niet zo. Ze hebben de Heer geboren laten worden op 25 december... En de eerstvolgende eerste van de nieuwe maand hebben ze die maand genoemd de eerste. En zo zitten wij met januari als eerste maand op onze kalender. Maar de maanden hadden al een nummer, sommigen hadden al een naam. En die nummers hebben ze niet gewijzigd, dus ze heten nog steeds oktober, november en december. 8, 9 en 10. Dus bij ons is dat dus ook verrommeld, zou ik maar zeggen. Nou, dat is met de Israëlitische kalender ook gebeurd. Heeft de heer zelf geregeld. Hij heeft hem een half jaar laten verspringen. Dat kan je toch uitrekenen. Van 7 naar 1 is 6 maanden. Een sprong van 6 maanden is precies een half jaar. En ik geloof dat bij de wederkomst van Christus een van de eerste dingen die geregeld wordt, is dat die nummering weer teruggedraaid wordt. Daar heb ik wel wat aanwijzingen voor. De eerste plaats omdat die verlossing uit Egypte sowieso niet meer gerekend wordt. Gaat nou om de verlossing dan door de Messias en onder het nieuwe verbond. Bovendien, wat ook van elkaar gescheiden werd, was niet alleen 1 en 7. Wat ook van elkaar gescheiden werd, was koningschap en priesterschap. En het valt straks ook weer netjes met elkaar samen. U zegt, hoe kom je daar nou bij? Zeg ik, nou dat is makkelijk genoeg. Als het na die kalendernamen teruggeschoven was een half jaar, dan vallen de sterfersdata van Mozes en Aaron precies gelijk. Dat is 6 maanden verschil. Exact 6 maanden verschil dus. Dan valt zelfs de geboortedatum van Johannes de Doper en de Heer Jezus gelijk. Dus dat is ook een half jaar verschil tussen. De een was de koning, de ander was de priester. Johannes de Doper was priester. Want zijn vader was dat. Dus was hij het ook. Zie, heb je nog zoiets dus. Hè? Bovendien, als in de toekomst die kalender weer verschoven wordt, dan betekent dat je een half jaar kwijt bent op je kalender. Op je kalender van een rekensommetje is ben je een half jaar kwijt. Valt nog wel mee, wij zijn op onze kalender ergens 11 dagen kwijt. Zeg maar. Bij een correctie van Juliaanse naar Gregoriaanse kalender zijn we 11 dagen kwijtgeraakt op onze kalender. Veel lastiger als je terugrekent. En in andere landen hebben ze die correctie in een ander jaar uitgevoerd. Die zijn meer of minder dagen kwijt op hun kalender. Zoek dat er maar eens uit. Kun je zien wat een... Ja. Kun je zien dat het niet zo makkelijk is om terug te rekenen naar... Enzovoort, hè? Nou goed. Maar laat het maar even zitten. Maar dan ben je dus een half jaar kwijt als die kalender terugverzameld wordt, teruggesteld wordt. En dat vind ik altijd zo leuk. Want ik zeg altijd, nou ja, de 70ste week van Daniel is 7 jaar. En dan komen er nog 33 jaar. Tot aan de 1000 jaar. En waar ik ze vandaan haal? Nou, onder andere, want ik heb een hele reis zoals je weet. Maar onder andere uit de regeringsperiode van David. Die wel een keer of 4 in de Bijbel genoemd wordt. Maar de ene keer staat er 7 jaar over de 2 stammen. Of over 1, of Juda. En 33 jaren over alle stammen. Maar bij andere keren staat er 7,5 jaar over Juda in Hebron. En 33 jaar over alle stammen in Jeruzalem. De ene keer 7 jaar, de andere keer 7,5 jaar. Nou, historisch heb ik er geen probleem mee, want het is maar hoe nauwkeurig je afrondt. Bij onze jaartallen op school was het altijd afgerond tot hele jaren. Er moet wel vaker een half jaar in zoek geraakt zijn, toch, of niet? Dat is niks bijzonders, dat is heel gewoon. Maar voor de symboliek is het een prachtig verhaal. Want of het nou 7 jaar is of 7,5 jaar, maakt niks uit wanneer je bedenkt dat die kalender een half jaar verschoven wordt. Ben je toch een half jaar zoek. Heb je die? En bovendien, als je in het profetisch woord, in openbaring, in hoofdstuk 8 vers 1, terecht bent bij de gebeurtenissen na de 70ste week van Daniel, dan begint de uiteenzetting met, en er was een zwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Uur. Maar ja, het blijft symboliek. Het is een halve weg. En wat erin gebeurt? Niks. Maar hij bestaat ook niet. Het is die kalender die gecorrigeerd wordt. En de clou van het verhaal, daar had ik niet aan moeten beginnen terwijl we moesten pauzeren natuurlijk. Maar goed, daar kom ik er straks wel op terug. De clou van het verhaal is dat de 10e van de 7e maand zijn de grote verzoendag, dan bij nader inzien toch ineens wordt tot de 1e maand. En dat is de dag van de intocht in Jeruzalem. Dat is ook de dag van de doortocht door de Jordaan onder Jozua na 2011. Hebben die nog? En nog een heleboel gebeurtenissen meer. Dit is de dag van het in huis nemen van het paaslam. Enzovoorts. Het was van de 69ste week van Daniel. En dan ook dus de laatste dag van de 70ste week van Daniel. Zij het met een verschuiving. Maar ja, die was het toch, die verschuiving. Ook op een andere manier. Hebben die nog? En de aardigheid is dan dat het dan dus ineens paas is. Nee, ja, zou hebben geweest moeten zijn. Toch? Want de 10e moet men het, van de 1e maand moet men een paaslam in huis nemen. Dat is exact een half jaar voor Grote Verzoendag dus. Moet men paaslam in huis nemen om de avond van de 14e de paasmaaltijd te vieren enzovoort. En daar is het dan te laat voor, omdat men allemaal onrein is van dode lichamen. Omdat op diezelfde dag, die 10e van die maand, Jeruzalem gevallen is enzovoorts. Hebben die nog? Zodat ze helaas toch geen Pasen kunnen vieren. Maar geen nood, de wet heeft daar al in voorzien als de wet zegt, als je onrein bent van een dood lichaam, zodanig dat je dus niet rein bent om Pasen te vieren, dan zou je Pasen vieren 1 maand later. En raad eens wat, heel Israël heeft ooit een keer, het hele volk, notabene als volk, heeft ooit een keer, in wiens dagen het maar was, ben ik weer vergeten, het Pasen gevierd in de 2e maand, 1 maand later, 30 dagen later. En u begrijpt het, als je na 1260 dagen aankomt op de 10e van de 7e, die dan de 10e van de 1e maand blijkt te zijn, of wordt alsnog, dan viert men 30 dagen later, na dus 1290 dagen, dus 30 dagen later, viert men alsnog Pasen, maar niet in Jeruzalem, maar uiteraard net als vroeger in de woestijn. En dus in Petra, en ik denk op die 10e van die 2e maand, alsnog de Heer verschijnt aan het gelovige overblijfsel van Israël, namelijk op den berg. Ja, niet de Olijfberg, maar de berg, hoor. Ja, ja. Niet op de berg voor Jeruzalem, maar de berg voor Petra. De berg waar, niet op de berg waar Lazarus stierf en opstond, maar de berg waar Eleazar stierf en opgevolgd werd. Aaron stierf, sorry, en opgevolgd werd door Eleazar. Sorry. Lazarus, dus. Daar is echt een groot verband tussen, maar je begrijpt, dat zijn dingen die je eigenlijk zo niet in een paar woorden kunt vertellen. Maar het is wel aardig om ze even in herinnering te brengen. Of om u aan te zetten. Om het naar het onderzoeken. En zoals iemand hier op de voorste rij zegt, daar zijn bandjes van. Ja. Maar nou moeten we het erbij laten. Anders denken ze dat we helemaal geen koffie meer komen drinken. Wat ik dus even probeerde te vertellen, is dat het 1290 dagen na Daniel 12 leiden tot een maand na de 70ste week van Daniel, dan zou je terechtkomen op de 10e van de 8e maand, dan wel de 10e van de 2e maand. Hangt er vanaf hoe je hem rekent. Maar niettemin, dat is dan een datum om alsnog het paasfeest te vieren. Dat komt dan precies uit, maar ik denk dat dan echt het paaslam in huis komt. Dus, op de 10e van de maand, want ze horen dat, hè? De 10e zou men die in huis nemen. Ik verwacht dus de verschijning van de Heer aan het overblijfsel in Petra, 30 dagen na het einde van de 70ste week van Daniel, uitlopend in inderdaad een paasviering. En wat denkt u van een avondmaalsviering overigens? Met dat overblijfsel uit Israël. Ligt toch voor de hand of niet? Door de echte Lazarus, dan wel Eleazar. Ik hoop dat u de kortsluiting merkt tussen Olijfberg en Berg Hor. Met de echte Lazarus of Eleazar. Dat wil zeggen, de echte hoge priester van het nieuwe verbond. En wat brengt hij ook alweer voort? Brood en wijn. En wanneer geeft hij dat? Nou, voor het eerst. Bij de paasviering, toch? Het is allemaal geen bewijs, maar het klopt helemaal natuurlijk. Hè? Schematisch klopt het helemaal. En als u daarna nog 75 dagen verder rekent, of 45 dagen verder rekent, tot 1335 dagen, dan zou je uitkomen op de 25e van de 9e maand, dan wel de 25e van de 3e. De 25e van de 3e weet ik niks, maar de 25e van de 9e maand is gewoon Chanukka-feest, feest van de vernieuwing van de tempel, zoals het heet. Chanukka-feest, toch? En ik verwacht dat dat de datum is waarop men hetzij Petra officieel verlaat op reis naar Canaan, of andersom, het is de datum waarop men bij het voormalige Jeruzalem aankomt om het te vernieuwen. Om het te herbouwen. En zo kom ik vanzelf weer terug in Ezechiël 39. Ben ik 75 dagen voorbij het einde van de 70ste week van Daniel. Niet dat dit zo belangrijk is, maar ja, je blijft toch altijd vragen, wat betekent die 1290 en die 1335 dagen? Dat is makkelijk, ze markeren bepaalde data na de 70ste week van Daniel. En daarna kijk je op je Bijbelse kalender op wat voor data dat valt. Dan komt dit eruit. Lijkt mij. Nou goed. En 25e van de 9e maand, dat wil zeggen, of 25e van de 3e, namelijk Chanukka-feest, valt ongeveer gelijk met ons kerstfeest en met dezelfde inhoud. Men viert de komst van de Messias in Jeruzalem. Alsnog, toch? Dan komt eindelijk het licht in het land wat in duisternis was. Maar nou in Juda dus, hè? En niet meer in Zebulon en Naphtali, uit Jesaja 9. Maar laat maar zitten. Het is besloten nou ons onderwerp niet echt. Dus ik ga weer verder in Ezechiël. De dag des Heren, die dus aanbreekt met het einde van de 70ste week van Daniel. En dan vers 9. En de inwoners der steden Israël zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapenen. Zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen. Zo van handstokken als van spiezen. Voor degenen die echt alles letterlijk willen nemen, betekent het dus dat deze legers met pijl en bogen optrekken tegen Jeruzalem. Toch of niet? Nou, zo letterlijk lees ik hem dus niet, hè. Het gaat dus gewoon om het oorlogstuig dat daar in het land is achtergebleven. De legers zijn gestorven, zijn omgekomen in het land. Hetgeen uit de volgende versen nog met grote nadruk blijkt. Maar ze hebben heel wat achtergelaten. aan tuig waarvan staat en ze zullen daarvan vuur stoken 7 jaren. In de praktijk houd ik het er maar op dat ze dus voor de volgende 7 jaar voldoende energie in huis hebben. He? Brandstof. In welke vorm dan ook. Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, nog uit de wouden houden, maar van de wapenen vuur stoken. Dat kan ook moeilijk anders, want wouden en veld, dat is allemaal verbrand, hè? Want zo stond het in Joël. Daar is geen brandstof te halen, maar ze hebben het wel, achtergebleven door die legers. Zodat ze geen hout uit het veld dragen, nog uit de wouden houden, maar van de wapenen vuur stoken. Nou goed, dat kunnen wij begrijpen. Van de wapenen vuur stoken. Van wie kreeg ik dat nou? Ik kreeg van die broeder, geloof ik. Het schiet me ineens te binnen, broeder. Dat is waar ook. Een heel verhaal over... ik heb het grijnzend gelezen, hoor. Een heel verhaal over een soort hout dat men tegenwoordig fabriceert. Want het hout wordt... Haalt dus wel de grondstof, maar het wordt bewerkt. Zodanig dat er een heel harde en slijtvaste houtsoort ontstaat. Ik ben de naam vergeten, sorry. Vorige keer had ik het precies in mijn hoofd zitten, maar ik ben het nou weer kwijt. En dat spul schijnen ze te gebruiken in de bouw. Het is een Nederlandse vinding. Maar ze schijnen te gebruiken in de bouw, zo hier en dan nog maar heel weinig, omdat het nieuw materiaal is. En u weet... Architecten die hangen zich daar, die durven dat niet te gebruiken, want ze zijn bang dat het toch niet klopt. En dan krijgen zij de rekening gepresenteerd. Maar niettemin gebeurt het wel. Maar het wordt gebruikt, ik heb gelezen, het wordt gebruikt in de versnellingsbakken van Russische tanks. Dus wat maken ze er dan van? Tandwielen, naar het schijnt. En waarom dat is ben ik weer kwijt. Maar of dat nou zo'n goede brandstof is, zo van die dingen zijn dan toch van hout en die kun je dan opstoken. Ik geloof niet dat er hele tanks gebouwd worden van hout. Dus laat me zitten. En hoe brandbaar dat hout dan is, heb ik ook zo mijn vraagtekens bij. Maar goed. Ik, hè? Ja? Nee, ik bedoel, versteeg gaan we het allemaal, geloof ik. Maar vooruit. In ieder geval, het doet denk ik ook niet zoveel te zaken. Want je moet eens proberen uit te rekenen hoeveel brandstof er achterblijft in al die voertuigen die ze erachter laten. En al die tanks waar we het over gehad hebben, naar aanleiding van Joël enzovoorts. En hebben we het nog niet eens gehad over de voorraden die dus ook mee moeten komen. En al dat soort dingen weer. Toch? En dan heb ik het alleen nog maar over echt letterlijke brandstof. En ik kan me voorstellen dat dit soort uitdrukkingen... niet alleen van toepassing zijn op het stoken van vuur... dan wel het stoken van de kachel of van energiecentrales of weet je veel wat. Maar het kan nog veel meer zijn. Helemaal kan slaan op grondstoffen die men ter beschikking krijgt enzovoorts. Dus ik heb er niet zo'n probleem mee. Ik weet alleen dat er dus voorraden zijn in het land die men zo kan gebruiken. Voor allerlei doeleinden. Zo lees ik hem. Ik vind het wel een grap, want het betekent dat deze legers die erop uit waren om Israël te verwoesten, min of meer daarin geslaagd zijn, maar tegelijkertijd voldoende materiaal aanleveren, zodat het herstel van Israël meteen een flinke doorstart krijgt, om zo te zeggen. Ja, op kosten van de voormalige vijand. Lijkt me redelijk bijbels, hè? Dat alle dingen gebruikt worden ten goede voor degene die hem lief hebben, vind ik een mooi voorbeeld ervan. Toch? Ja, goed. En zij zullen beroven, want zo wordt het dan ook gezegd, zij zullen beroven degene die hen beroofd hadden op deze manier. En plunderen die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere. Het is oorlogsbuit, dus gewoon. En het zal te 10 dagen geschieden, want er komt een minder leuk verhaal. Het zal te 10 dagen geschieden dat ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven. Het dal der doorgangers naar het oosten der zee. Wat of waar dat precies is, weet ik niet. Maar je komt toch uit in de buurt van het oosten en de zee. Dus in de richting van de Dode Zee dus. Hè? Maar dat komt overeen met wat wij in Joël 2 ook lazen. Namelijk de voorkant naar de Oostzee. En zijn achterste naar de achterste zee of zoiets. Weet je nog? En dat was dus, ze waren dus op een route van de Middellandse Zee naar het oosten en dus in de richting van de Dode Zee. Maar daar wordt gesproken nu over een grafstede voor deze legers. Dat betekent dat het dus niet vele jaren en zelfs geen jaren kan duren voordat men aan de reiniging van het land begint. Want daar gaat het over. Waar het nu over gaat in de volgende verse, is dat het land gereinigd wordt van alle lijken waarmee het bezaaid is. Als je daar lang mee wacht, hoeft het niet meer natuurlijk. Zeker niet in dat klimaat. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Wij leerden op de zondagsschool dat als iemand overleed, werd hij meteen begraven. Direct. En niet een dag later, want dat kon het niet wachten. Vanwege bederf, vanwege dus de klimaat en temperatuur. Ja, sorry, het is geen smakelijk verhaal, maar zo is het nou eenmaal. En u weet nog hoe het was met Ananias en Safira. Zij vielen dood neer, ze werden terstond uitgedragen en begraven. Meteen. En dat moet dan ook, anders hoeft het niet meer. Om het wat laconiek te zeggen, maar hoe zeg je zoiets anders? En als je hier dus dat land moet reinigen, betekent dat het dus binnen afzienbare tijd gebeurt. Dat denk ik ook. Ik denk dus dat ze binnen enkele maanden terugkeren. Althans een eerste groep van het overblijfsel. En beginnen aan de reiniging van dat land, inderdaad, ja. Maar het heet hier, ik zal aan Gog al daar een grafstede in Israël geven. Het dal der doorgangers naar het oosten der zee. En datzelfde zal de doorgangers de neus stoppen. Ik hou het maar inderdaad bij de neus stoppen. Dat wil zeggen, het stinkt. En dat is nog een voorzichtige vaststelling, denk ik. En al daar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte. En zullen het noemen het dal van Gogs menigte. Het huis Israëls nu zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden. Wanneer ze daarmee beginnen, weet ik niet. Maar als je het zo snel mogelijk neemt, dan betekent het dat ze 7 maanden na het eind van de 70ste week daarmee klaar zijn. Ik denk niet dat je hem zo moet lezen, maar het maakt me natuurlijk niet zo geweldig veel uit. Men is in ieder geval zo lang mee bezig. Hè? Of dat nou is vanaf het eind van de 70ste week, denk ik niet, want dan mis je een paar maanden minstens. Dus ik denk dat het is vanaf dat men voor het eerst terugkeert. En in mijn chronologie, zoals ik hem voor ogen heb en in gedachten heb, denk ik dat men er dus mee begint na 1335 dagen. Zalig en heilig is hij, die komt tot 1335 dagen. Die komt namelijk weer in het land. En neemt deel aan deze reiniging dus. Gedurende 7 maanden. Dat is een heel omstandige en arbeidsintensieve bezigheid blijkbaar. Er staat, ja, al het volk des lands zal begraven en het zal hun tot naam zijn ten dagen als ik zal verheerlijk zijn, spreekt de Heere, Heere. Dat wil zeggen dat heel het voor iedereen die er is, en dat kan alleen maar dat overblijfsel zijn natuurlijk, dat alle mensen die naar het land gebracht worden na de 70ste week van Daniël betrokken zijn in deze activiteit. Lijken ruimen, het land reinigen. Natuurlijk zit daar symboliek aan vast en we zouden er goed aan doen om dat onder ogen te hebben. Het is natuurlijk reinigen van al die oude mens, zal ik maar zeggen. Het is het afleggen van de oude mens, afleggen aangaande de vorige wandeling, afleggen van dode werken enzovoort. Dat is wat het is. Begraven. Het zal hun tot naam zijn, dat wil zeggen dat er over gesproken wordt, kennelijk over de hele wereld. En dat het een soort dat het iets spreekwoordelijks wordt. Men zal er ook al om lachen, om dat groepje, want zo groot zal het ook niet zijn verhoudingsgewijs, dat daar bezig is het land op te knappen. Maar goed. Vers 14, ook zullen zij mannen uitscheiden die gestadig door het land doorgaan en doodgravers met de doorgangers om te begraven degene die op de aardbodem zijn overgelaten, om die te reinigen, om de aardbodem te reinigen namelijk. Ten einde van 7 maanden zullen zij onderzoek doen. Dus 7 maanden zijn ze ermee bezig, blijkbaar. En de gedachte is die van de volgende vers, hoe dat werkt namelijk. Deze doorgangers zullen door het land doorgaan. En als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten, totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte. Dus er zijn lui die speciaal lijken zoeken. En er zijn weer anderen die daarna zorgen voor het ophalen van de lijken, het afvoeren daarvan, de begrafenis daarvan. Waaruit je toch op zijn minst de conclusie moet trekken dat het er niet maar een paar zijn. Het gaat ook niet voor niks over Gochs menigte. Nou goed. Ook zo zal de naam der stad Hamona, dat wil zeggen menigte, zijn. En stad zou ik niet meteen interpreteren op de gebruikelijke wijze. Een stad, ik denk dat het rijmt op, bij wijze van spreken dan, op vers 11, een grafstede. Stad in de zin van plaats. En die plaats heet dan, er staat daar ook, het dal van Gochs menigte. In vers 11. En hier wordt het verkort tot de naam der stad zal zijn Hamona, menigte. Het is hetzelfde woord als wat in vers 11 gebruikt wordt, menigte. Een massagraf dus. Alzo zullen zij het land reinigen. En dan vers 17, gij dan mensenkind, zo zegt de Heere Heren, zeg tot het gevogelte van alle vleugelen, tot al het gedierte des velds, vergadert u en komt aan, verzamelt u van rondom tot mijn slachtoffer, dat ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer op de bergen Israëls, en eet vlees en drinkt bloed. Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken, der rammen, der lammeren en bokken en varren, die altemaal gemesten van Bazan zijn, en gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe van mijn slachtoffer dat ik voor u geslacht heb. Waar het over gaat is natuurlijk dat in deze beeldspraak gewoon gesproken wordt over de dood. De gedachte is dat al deze machtigen, al deze hoogmoedige mensen, zo te zeggen, sterven zullen en de prooi zullen worden van de dood. En ik wijs er maar op dat gevogelte in de Bijbel, ik kan het ook niet helpen, ik vind het soms ook wel wat jammer eerlijk gezegd, maar het gevogelte in de Bijbel per definitie is onrein gevogelte. Nou ja, als je kanaries houdt, dan denk je daar niet aan, of parakieten, want dat ziet er wel leuk uit. Die sneeuwuil was ook wel aardig trouwens. Maar laat me zitten. Ik denk in de eerste plaats bij de onrein gevogelte, niet aan alle gevogelten, maar in de eerste plaats aan... Nou, welke vogels zie je op de begraafplaats? Sorry. Welke vogels zie je op de begraafplaats? Kraaien, roeken en kauwen. Voor zover daar verschil tussen bestaat. Want de, hè, van die zwarte rokken. Sorry. Ja. Ik ken dat. Dat durf ik. Nee. Ik ken er nog een verhaal over. Maar iets wat ik ooit een keer zelf gezien heb. Maar dat durf ik niet eens verder te vertellen. Maar dat die beesten wat van doen hebben, die zwarte vogels helemaal, dat ze wat van doen hebben met de dood en zelfs met de macht der duisternis, dat is staat voor mij vast, ja. Maar goed, als ik u vertel wat ik in gedachten heb, dan vindt u mij bijgelovig, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar in de Bijbel eigenlijk ook, is de kraai een beeld van de dood en we hebben er trouwens nog één aan de hemel staan, een sterrenbeeld. Corvus, in het Latijn, de kraai. Zeker wel, ja, het is nogal een laag sterrenbeeld, maar dat begrijp je als het over de dood gaat. Maar het is inderdaad een beeld van de dood, ja. Nou goed. Allerlei onrein gevogelte. Het is in de Bijbel in het algemeen een beeld van de macht der lucht, vogels. De duivel en zijn personeel. Dat geldt niet helemaal voor alle vogels, maar er zijn niet zoveel vogels die niet onrein zijn, hoor. Vogels in het algemeen zijn onrein, tenzij anders vermeld. Er zijn alleen enkele uitzonderingen op. En dat zijn er niet zoveel. Maar in het algemeen is het negatief. Maar niet alleen vogels, maar ook andere dieren. Ook roofdieren zijn in de Bijbel vaak een beeld van de dood. Denk maar aan de muil van de leeuw. Uit nogal wat psalmen en uit Daniel in de kuil. En nog zo wat schriftplaatsen. En we hadden nog meer, de hond, niet te vergeten. Maar roofdieren in het algemeen zijn dikwijls uiteindelijk in hun laagste toepassing een uitbeelding van de dood. En dat is het in schriftplaatsen als deze ook. Ik zeg als deze, want we komen dit soort schriftplaatsen meer tegen. In Openbaring trouwens ook, enzovoorts. Maar het gaat gewoon over een massaslachting, daar komt het op neer. En dit gaat uiteraard niet om de letterlijke betekenis. Het is niet zo dat deze lijken de prooi zouden worden van gevogelte des hemels en gedierte des velds. Als dat zo was, dan hoefden ze niet begraven te worden. Op punt is namelijk dat, voor zover ik het begrepen heb, ook uit andere profetieën, dat er überhaupt geen leven in het land overblijft. Ook niet van de dieren. Dus de lijken worden ook niet meteen opgegeten door...